goed.
Het vind je dus lekkere fruittee.
Gewoon zoet.
Ja?
Ik hou wel een beetje van zoet drinken. Mm. Dus dan vind ik zoete thee ook wel lekkerder.
Oké, snap hem. Duidelijk.
Zijn we lekker bezig.
Ja, lekker zonnetje.
Straks niet meer.
Hoezo? Oh.
Dat is toch zo?
Ja, nou ja, voor de laatste 4 weken valt het al mee.
Ja, eergisteren waren ze alweer bezig. Ja. En toen, gisteren was bewolkt. En nu,
Oké. Dat is een ander verhaal. Voor later. Nu, we zijn al begonnen. Maar.
Ik zit gewoon te wachten tot we gaan beginnen.
Ik doe altijd even de introductie, maar ik zet hem altijd even aan. Dan kan ik even lekker spontaan inkomen. Dan kan ik altijd knippen. Misschien ook niet als het leuk was om inleiding.
Nou.
Nou goed, dames en heren, welkom bij deze nieuwe podcast. Ik ben vandaag met Jade van den Burg.
Hallo.
En hoe lang zijn wij al vrienden?
Lang.
2017 zoiets?
Nee, iets langer. Ik denk 2018, 19.
Oké.
Zoiets denk ik.
7 jaartjes.
7 jaartjes.
Oké. En jij bent de dochter van?
Hilda. Om het nog maar even extra te
uit te drukken, ja. Nou, daar gaat het vandaag ook allemaal niet over hebben.
Mag wel hoor.
Waarom ik jou gevraagd heb voor de podcast, gewoon heel simpel eigenlijk. Omdat we altijd leuke gesprekken voeren. Of dat nou over het leven is, of dat het nou over je persoonlijke processen is. Altijd interessant.
Dat klopt. Dat vind ik altijd wel leuk.
En nou ja, ik ga jou gewoon even de ruimte geven. Wat wil je over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je?
Wie ben ik? Nou, ik ben Jade. Mijn kalenderleeftijd is 23. Mm. Maar ik voel me altijd wel wat ouder dan dat. Ik voel eigenlijk een beetje dat ik een soort van oude ziel heb. En ik omschrijf mezelf altijd een beetje als enthousiast. Bezig erbij. Mm-hmm. En het zonnestraaltje. Ik denk dat dat wel de woorden zijn die mij goed omschrijven. Mm. Ja, en als ik dan kijk hoe ik me formeel voorstel, dan is het gewoon Jade, de verpleegkundige, die werkt in de gehandicaptenzorg.
Ja.
Maar dat is mijn werk. En dat is niet wie ik ben.
Oké. Nou ja, om gelijk maar dan toch in die diepgang te duiken. Wat betekent het voor jou om een mens te zijn?
Mooie vraag. Ja, mens. Ik denk dat mens zijn ook gewoon zijn betekent. Dus dat je gewoon wel het leven volledig omarmt. En dat je alle ervaringen kan ervaren. Ik denk dat wij kiezen voor dit leven, je kiest voor bepaalde lessen. En ik denk dat het als mens zijn is om die lessen te leren en mee te nemen wat je daarvan uit leert. Dus ik denk dat je alles mag ervaren als mens. Hmm. Dus ervaringen opdoen. Ik denk dat voor mij mens zijn is. Want op een gegeven moment ben ik in de aanraking gekomen met het boekje Sprookje van de Dood van mijn moeder. Had die aan mij. En dat boekje heeft me wel laten inzien dat het leven, dat jij komt met een doel hier op aarde. Ik geloof dus zeg maar dat jij wel een ziel bent en dat jij een levensles hebt. Of jij wil wat dingen leren.
Yeah.
Dus jij komt hier op aarde en dan ga je die dingen leren die je boven hebt afgesproken of hebt gevraagd wat jij wil leren.
Ik ken het boekje, maar zijn hem kort. Ik heb hem ook gelezen, maar zou je hem kort kunnen uitleggen, gewoon de rode lijn door van het boek?
Ja hoor.
Nou, even een beeld schetsen ook voor de mens thuis.
De rode lijn is eigenlijk dat jij dat het zieltje is boven en die kijkt naar de aarde. Die zit in de hemel en die kijkt naar de aarde en die zegt ja, ik wil daar ook eigenlijk heen. En dan gaat hij eigenlijk van tevoren, ze kiezen wat hij dan wil leren en wie zijn familie zijn, wie zijn vijanden worden, wie zijn ouders worden, wie zijn vrienden worden. Van wie die lessen mag gaan leren. Wie zijn engelen zijn. En het, uiteindelijk komt hij op aarde en dan eerst is hij nog wel in verbinding met de hemel, maar langzaamaan, hoe ouder die wordt, minder. Ja, en hij heeft dan een hele stomme periode, zeg maar, in zijn leven. En dan krijgt hij zo van ongeluk en dan is hij weer in contact met boven. En dan zegt ze ook, ja, dit hoort er allemaal bij en je mag het gewoon ervaren. En ook al is het kut, dat is ook wel een deel wat jij wil leren. Ja. En uiteindelijk dan leeft hij het leven en dan leert hij de lessen. En dan als hij overlijdt, dan komt hij boven en dan ziet hij wat hij eigenlijk allemaal geleerd heeft. Ja.
Krijgt hij die film te zien van zijn leven.
Juist.
Ja. Hoe oud was je toen je dat boekje las?
Poh, wel jong, denk ik.
Ja?
Ja, ik denk dat ik wel 17, 18 was. Was wel al, ik ben best wel vroeg al begonnen met een beetje anders denken, spiritualiteit en zo.
En als je dan terugkijkt, vanaf je, als je terugkijkt rond tussen de tijd van je 16 en nu, hoe heeft dat boekje, zeg maar, invloed gehad op je leven?
Ja, wel veel. Sowieso vond het, in het boekje is die, die ziel ook verpleegkundige. Ja. Dus dat kwam, zeg maar, nog harder binnen. Want ik ben zelf natuurlijk ook nu verpleegkundige. Mm. Dus ik vond dat best wel bijzonder eigenlijk. Dus daarom sprak het boekje me nog meer aan. En ik denk dat het boekje me ook heeft geleerd, ja, gewoon dat ik meer de mensen die ik ontmoet altijd wel in mijn achterhoofd heb van, oké, wat kan ik van jou leren? Mm-hmm. Dus ondanks de geweldige vriendschap of ik heb met heel veel mensen dat het gewoon, ook al zie ik die een half jaar niet, het voelt altijd goed. Ja. En dan denk ik dat ook al het is dat ik dat ook misschien erboven heb afgesproken of en wat kan ik er daarvan leren? En ik denk dat ik daarom ook alles neem met ook al wat er ook stoms gebeurt of niet leuk. Dat ik ook wel denk van, oké, ik moet hier dus wat uit leren.
Ja, ja.
Of ik mag hier wat uit leren.
Ja, ja. Ja, wat meer een gewoon een open mind creëer daardoor. Je gaat niet meer in de verkramping van, overkomt mij allemaal en het is allemaal, wat je zegt.
Het is allemaal kut.
Allemaal kut en moeilijk.
Moeilijk.
Ja.
Ja, ik denk dat je dat, je gaat er gewoon heel anders in staan. Ja. En alles is eigenlijk gewoon mooi, elke ontmoeting die je maakt.
Hallo.
Een hondje. Dus ik vind dat boekje heeft me wel geholpen hoor. Maar ja, verder was ik al best wel jong, ook vanuit mijn moeder. Als mensen de podcast van mijn moeder hebben geluisterd, dan weten ze een beetje wie mijn moeder is. Ja, dus mijn moeder nam me ook altijd mee, want ik stond eigenlijk overal voor open. Dus ik weet al wel dat ik 7 was en ik zat weer ergens op een tafel en ik kreeg een voetenmassage. En toen in één keer vertelde ik dat ik dus mensen kon, mensen voelde, energieën voelde. Mm-hmm. Nu heb ik dat niet meer, minder, omdat ik me ook beter voor kan afsluiten. Maar ja, ik was toen denk ik echt 7 of zo. Weet je wel, of een jaar later zat ik weer ergens in een ander hokje, zat ik weer met waskrijten te tekenen. En nou, ik vond het alleen maar leuk, mocht lekker kleuren. En dan ging iemand dat lezen, oh ja, je hebt veel engelen bij je, weet je wel. Ja, toen, achteraf, ja, ik weet echt allemaal niet wat dat toen betekende. Of dan kreeg ik weer een edelsteen mee van mijn moeder, maar dromen van haar spaar ik. Dus ik ben er eigenlijk altijd wel mee bezig geweest. Ja. En onbewust al wel naar die spirituele kant getrokken. Mm-hmm.
En wat heeft dat dan gebracht in je leven? Als je hem zo vergelijkt met, stel je hebt dat nou niet, al had je dat niet allemaal in je leven zo meegekregen en je moeder was daar niet mee bezig geweest. Als je dat beeld even snel schetst, wat heeft het allemaal gebracht dan in je leven?
Ja, je hebt een veel bredere blik. Ja. Denk ook. Anders, als je dat allemaal niet hebt of je bent daar helemaal niet mee bezig, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.
Ja, of zou ik hem anders stellen? Hoe zou je leven er dan uitzien, zeg maar? Want dan ken je deze dingen, zeg maar.
Nee, dan ken je het niet.
Dus dan is het ook weer lastig misschien.
Ja, dan ga je gewoon mee met de grote lijn. Dan ben je gewoon een schaap, denk ik. Nou, niet per se. Ja. Ja, wel, ik denk dat het dan, het is ook je beeld, hè. Het is ook je, hoe zeg je dat? Wat jou, hoe kan ik dat goed mooi zeggen?
Ja, we hebben alle tijd.
Wat jouw veld is. Dus zeg maar, dit is nu mijn omgeving, dus voor mij is het normaal.
Yeah.
Maar voor een ander niet. Dus als iemand anders dan een ander veld heeft, zeg maar, is dat voor diegene normaal.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat dan op dat, als ik dit allemaal niet had, dat ik dat daar ook mee in was gerold. Maar dan denk ik dat niet dat dat mijn doel is hier of mijn les. Mijn les zit er niet om, zeg maar, gewoon een 9 tot 5 baan te hebben en gewoon lekker je belasting te betalen.
En voor de tv te hangen.
Elke serie zit in een bingwatchje. Ik denk niet dat. Ik denk dat mensen mogen die keuze maken en dat is ook hun veld. En ik denk dat ook hun daaruit bepaalde lessen halen. Maar dat zijn niet de lessen die ik hier moet leren. Mag leren.
Wat denk je dat er nog in de komende jaren, zeg maar, wat voor lessen er gaan komen? Of wat voor een gebeurtenissen er gaan plaatsvinden? Die jou bepaalde lessen willen leren?
Dat vind ik lastig, want ik denk niet dat ik echt in de toekomst kan kijken.
Nee.
Dus ik denk niet. Maar ik denk dat de grootste les wel voor mij is om gewoon wel in het nu te staan. En dat ik er echt mag zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat altijd wel blijft terugkomen. Want ik hou namelijk heel goed van plannen. Maar ik mag ook wel in het nu staan. En ik denk dat blijft wel. Ik denk dat dat wel de grote lijn is ook. Dat ook wel elke keer terugkomt. Totdat ik het echt doe. Maar ja, wanneer doe je het? Want
je bent al nu.
Je bent al nu.
Ja, ik wou net vragen, hoe doe je dat dan? Inderdaad. Zijn er bepaalde. Heb je bepaalde technieken of zo? Of, ja, dat zijn soms ook van die.
Ja, gewoon even stil te staan. Gewoon even stil te staan, te kijken wat er eigenlijk om je heen gebeurt.
Ja.
Sowieso minder oortjes in, minder je afsluiten.
Ja.
Dus meer, bijvoorbeeld als ik nu in de bus zou zitten, zou ik denk minder snel mijn oortjes in doen.
Ja.
Of op straat. Waarom moet ik oortjes in? Ja, nee.
Ja, die is heel herkenbaar.
Ja, dus dat. En verder ook gewoon, ja, ik plan het dan wel weer een ochtend vrij, maar dan of een avond vrij. En dan zie eigenlijk wel gewoon zien wat er gebeurt. Gewoon go with the flow. En dan gebeuren er of hele leuke spontane dingen.
Ja. Kun je die uitleggen van die oortjes? Want ik snap hem. Maar de, zeg je dat, een beetje de theorie, zeg maar, achter waarom je geen oortjes zou dragen als je, ja, bezig bent of buiten bent of.
Oké, je bent dan in je eigen bubbel.
Mm-hmm.
Met jouw oortjes ga je jouw binnenwereld qua. Ga je eigenlijk al stilzetten. Want het enige wat je hoort is nog de muziek of een podcast, wat je ook opzet.
Mm-hmm.
Maar jij hoort die vogel, die fluit, hoor jij niet meer. Of jij hoort die hond niet meer.
Nee.
En ik denk dat je dan ook. Je maakt geen contact. En ik denk dat je en geen contact maakt met jezelf. Mm-hmm. En geen contact maakt met anderen.
Nee.
Want als ik buiten loop, zeg ik altijd iedereen gedag. Altijd gewoon, hoi, goeiedag. Sommigen reageren helemaal niet. Prima. Niet mijn probleem. Maar soms heb ik een heel leuk gesprek met iemand. Weet je wel? Gewoon, dat gaat dan over al simpelweg een bankje of zo. Weet je wel? Maar je staat veel meer met elkaar in verbinding.
Ja.
En ik denk dat dat ook een mooi voorbeeld is van in het moment nu staan. In het nu staan. Ja. En je kan ook een beetje zelf staan. Want tuurlijk, dat zei ik net ook tegen jou. Hè? Ik heb een hamstertje in mijn hoofd en die gaat soms ook 180. 180 keer per minuut in dat rad. Maar ik kan dan wel die gedachtes. Als ik dan loop, dan ben ik met mijn gedachtes. Maar ik ben de gedachtes niet.
Nee, oké, ja. Snap hem.
Dus dat je zo dan in het moment staat.
Ben je daar ook dan bewust mee aan het oefenen, zeg maar? Want dan wandel je zonder oortjes, zeg je, dan fiets je zonder oortjes. Is wel allemaal heel herkenbaar, omdat ik dat ook merk. En hoe meer je dat dan oefent, hoe meer je juist dat contact weer krijgt met de wereld om je heen.
Mm-hmm.
Waardoor je ook wat meer contact krijgt met jezelf. Om daar gewoon meer de ruimte geeft aan je zintuigen om te voelen.
Ja.
Heel veel simpeler kan ik het eigenlijk soms niet maken.
Want jij bent nu ook al gestopt met oortjes, toch? Al Ja, soms doe je het misschien nog wel.
Maar... Nou ja, ik denk dat de eerste keer dat ik echt door had dat die oortjes best wel echt een afsluitmechanisme of zo zijn. Toen ik ben een week een keer met mezelf aangegaan van ik luister helemaal geen muziek. Dus ik doe alles, echt alles wat ik in mijn leven doe, ga ik zonder oortjes doen. Dus van koken, vaatwassen uitruimen, was ophangen, fietsen, wandelen, werken, boeken lezen, alles. Alles wat je kan bedenken, doe gewoon zonder muziek. Dus je hebt ook geen soort van externe afleiding, want vaak, hoe zeg je dat? Merk de twee dingen. Ja, je gaat meer luisteren naar je omgeving, je gaat meer observeren. En aan de andere kant, twee dingen wat daar best wel grappig bij komt kijken, is dat op een gegeven moment ging ik ook minder mijn telefoon gebruiken omdat ik geen muziek hoefde aan te zetten. Ik hoefde niet iets door te skippen of zo, of ergens naar op zoek te gaan, waardoor je eigenlijk weer verzeld raakt in je telefoon. Dus dat tweede stukje, dat merkte ik ook. Dat je minder, minder op je telefoon gericht bent daardoor.
Ja, dat... Ja, ik vind dat wel tof, want bijvoorbeeld, misschien ben ik net wat binnen. Ik woonde toen samen met twee meiden in Spanje en ik heb altijd geleerd thuis dat wij met avondeten doen wij geen muziek aan. Maar sommige mensen doen dat wel en ik zei altijd, ik kan me dan niet concentreren, want bij ons is het eten een heilig moment. We zijn met het gezin, we gaan met elkaar praten. En ja, nu hoor ik jou zeggen ook over de vaatwasser uitruimen en zo. Ik kan me niet voorstellen om dat allemaal met oortjes in te doen. Ik doe dat gewoon niet. Ik heb eigenlijk alleen... Ik deed vroeger eigenlijk alleen maar muziek op met de bus. Dan als ik naar buiten ging fietsen. Maar nu eigenlijk merk je dat ik dat dus eigenlijk steeds minder doe. Waardoor je ook meer in contact staat. En ja, toen mochten ze dus ook eigenlijk om het verhaal af te maken ook geen... Zei ik, kunnen we wel met het eten even de muziek uitdoen? Ja. En iedereen vond dat ongezellig. En ik dacht, ongezellig? Dan hoor je tenminste elkaar goed.
Ja.
En dan word je niet afgeleid.
Nee, nee, nee.
Je luistert dan echt.
Ja. En nog een derde wat daarbij komt kijken, die je dat zegt. Als je dan wel muziek luistert, ben je gewoon bewust bezig met muziek luisteren.
Ja, dus je...
En
ja.
Dus ja. Dat... Hoe zeg je dat? Je gaat veel meer voelen wat de muziek dan met je doet. In plaats van, we zetten het even aan voor de afleiding.
Ja,
of en even om iets op te vullen, zodat ik niet stilte om me heen heb.
En merk je dat je daarin ook... een, want ik merk dat wel bij mezelf, dat ik dan wel daarin een andere keuze heb gemaakt naar wat voor muziek ik luister.
Ja, ik denk dat ik meer ten eerste instantie luister naar wat wil ik luisteren. En als ik dan aanzet, dan voel ik ook meteen oké, was het een goede keuze. Maar ik heb ook heel vaak dat ik denk van, dan zet ik iets aan, maar dan wil niks zeg maar op dat moment even resoneren. Dan denk ik van ja, dan zet ik de muziek weer uit. Ga ik wat anders doen.
Ja.
Dus...
ja.
Ja, dan ga je ook wat meer... Je gaat wat meer je gemoedstoestanden of zo herkennen. Of je luistert meer echt naar muziek die past bij je gemoedstoestand. En als je muziek gaat aanzetten op hoe je je voelt. Of, en niet meer omdat je je af wilt zonderen van misschien soms even je negativiteit om even weer goed te voelen. Dat kan muziek ook wel goed.
Mm-hmm.
En natuurlijk, dat is allemaal niet... niet erg om te doen, maar als je dat altijd doet, dan leef je ook weer in een soort van nulstand of zo. Dat je altijd maar wegbeweegt van je eigen gemoedstoestand.
This audio was created with podcastle.ai.
Dat je altijd maar wegbeweegt van je eigen gemoedstoestand.
So, yeah.
Omdat je muziek weer gebruikt als een katalysator om je... of beter te voelen. Maar ja, je kan ook muziek gebruiken om juist even helemaal lekker in die put te gaan zitten. Ja, dat is af en toe ook gewoon heel lekker.
Ja, maar het is... Ja, ja, dat klopt. Maar het is ook wel, zeg maar... Ik luister niet meer top 40.
Nee, oké.
Okay. Zo bedoelde ik hem eigenlijk.
Daar hoef het ook niet over te beginnen.
Maar het is ook wel... Het is ook, zeg maar... Je kiest ook de muziek en ik snap ook wel met hoe het resoneert. En soms wil ik ook gewoon lekker meeblaren. En dan zet ik ook Molasse hits aan. Maar soms... Ik denk dan... Als ik dan hoor wat voor muziek er nu zeg maar in de top 40 staat en zo, dan denk ik echt, wat is dit?
Nee, dat kan niet.
Ja, nee, ik ook niet. Hoor ik af en toe dat op de radio, denk ik, ja. Natuurlijk heb je soms wel nummers dat ik denk, oh ja. Maar ja, misschien ook omdat ik dan weer de verhalen erachter weet dat ik daar eigenlijk alleen naar wil luisteren. Nee. Maar ja, goed.
Oké, okay, goed.
Grappig, ja.
Nee, je vertelde in het begin even iets over je werk.
Ja.
Kun je ons gewoon iets meer vertellen over jouw werk? Want je bent ook ambassadeur van de gehandicaptenzorg, zeg ik dat
klopt?
Ja.
Ja, dat is mijn volledige passie, hè?
Ja, ja. Kun je wat vertellen over die passie?
Tuurlijk. Hallo. Hallo, oh, kom maar even gezellig
aan
de mond.
Hey.
Dat is onze... Oh. Ja.
Kom maar.
Oh, gezellig. Ik ronde. Nou, wat is mijn passie? Ja, ik heb de opleiding verpleegkundige gedaan.
Yeah.
Dat is natuurlijk heel medisch, word je eigenlijk opgeleid. En ik heb echt alle branches gezien. En ik dacht echt altijd, zoals iedereen het stigma heeft als verpleegkundige, moet je dat witte pak aan, die klompen. En dan heb je een lange gangen in het ziekenhuis. En mijn allereerste stage was al in de gehandicaptenzorg en ik vond het echt geweldig. Toch alles geprobeerd en toen liep ik in het ziekenhuis hier in Nederland en toen dacht ik, wat ben ik hier aan het doen? Ik ben een beetje medicijnen aan het toedienen en met niemand echt in contact. En als ik dat wel deed, dan was ik maar die rare stagiair.
Hmm.
En dat ben ik eigenlijk altijd geweest hoor. Ik paste nooit in de plek waar ik stage liep, was ik altijd een beetje het buitenbeentje. Want ik deed weer anders en ik was echt op zoek naar het contact maken met de cliënt,
yeah,
of patiënt. En toen dacht ik, ja nee, weet je, in de gehandicaptenzorg gaat mijn hart gewoon sneller kloppen. Ik word daar helemaal enthousiast van als ik daar werk, of als ik daar naartoe mag. Ik vergeet volledig de tijd. En ik denk dat dat wel de dingen zijn die je nodig hebt om je passie te vinden.
Ja.
Dus wat ik doe, ik werk dan op een woongroep met 8 hele bijzondere mensen. Cliënten met een moeilijk verstaanbaar gedrag en een ernstige meervoudige beperking. Nou, ik vind ze niet beperkt, ik vind ze eigenlijk gewoon heel mooi. En ik vind ze, ja, ze zijn onbeperkt, noem ik dat altijd. Ze zijn heel puur en dat laat me echt zien hoe mooi het leven is en hoe simpel het eigenlijk kan zijn.
Ja.
Dat je blij kan worden van jezelf zien in een spiegel of van een aanraking of zo. Dus dat zet mezelf ook weer even op de grond en ook weer terug bij het nu.
Mm-hmm.
En daarnaast mag ik dan coördineren van ben ik coördinator in de avond, nacht en weekenden. En dan coördineer ik 650 cliënten. Klinkt heel heftig, maar dat gaat me heel natuurlijk af. Dus dan denk ik ook, daar zit ik ook goed.
Ja.
Maar de contact met de cliënt vind ik het allermooist. En als ambassadeur wil ik eigenlijk laten zien dat je als verpleegkundige niet alleen maar een witte jas aan hoeft om verpleegkundig te zijn. Maar dat de verbinding met je cliënten en patiënten ook heel belangrijk is.
Ja.
Is
het ook een stukje van je missie dan?
Ja.
Om weer uit te dragen.
Ja, en ik denk dat mijn missie heeft twee... ik noem het altijd mijn boom.
Ja.
Mijn boom draait eigenlijk een beetje om de gehandicaptenzorg en de cliënt.
Mm-hmm.
En die heeft de takken. En één tak daarvan is dat ik wil laten zien dat je als een verpleegkundige daar kan werken. Maar ik word best wel veel gevraagd voor fotoshoots en zo. En dan zegt ze ook, ja, welke handelingen doe jij? Dan zeg ik, ja, ik ga geen handeling op de foto zetten. Weet je wel, zo'n verpleegtechnische handeling.
Mm-hmm.
Ik zeg, ik wil op de foto zetten dat je mij met de cliënt ziet en de verbinding wil ik laten zien. Dus eigenlijk alle foto's die ik maak met mijn cliënten, daar zie je de verbinding. Daar zie je de verbinding van en verpleegkundige en de cliënt.
Okay. Ja.
En ik denk dat... Ja, dat is wel echt... ik vind het echt geweldig. Ik vind het zo mooi.
Want op welke manier draag je dan die... Zijn er de boom?
Mijn boom.
Je boom eigenlijk uit om... Nou, in je werk hoorde ik het al, maar ook om andere mensen daarin te inspireren of toch te laten zien dat het op andere manieren kan.
Ja, ook dat allemaal uitdraag.
Ja, zijn er... Want je doet ook van mij voorlichtingen.
Ja, je draagt heel veel uit. Ik geef daardoor voorlichtingen op de scholen. Omdat zeg maar op mbo en hbo, ik heb alle twee de opleiding gedaan tot verpleegkundige. Ja. Ja, je wordt daar gewoon opgeleid dat jij gewoon iemand is ziek en jij geeft een pilletje en dat pilletje dat werkt. Tuurlijk, dat is heel even kort door de bocht, hè?
Ja, nee.
Dat is even kort door de bocht. Terwijl ik, wat het leukste vak wat ik vond was gespreksvaardigheden. En hoe ga je met elkaar in gesprek? En hoe ga je, weet je, met die cliënt? En die, hoe maak je het contact? Dus ik wil ook dat laten zien dat je dus ook als verpleegkundige dat het ook uitdagend is, deze beroep. Alleen dat je anders moet kijken. Dus je moet een andere bril opzetten om als verpleegkundige in deze branche te werken. En dat lukt me aardig. Ik krijg daardoor mensen wel heel enthousiast en toch wel met een andere kijk op hoe het eigenlijk is. En daarnaast ben ik op social media lekker actief.
Want wat heeft... wat heeft een verpleegkundige eigenlijk te doen in de gehandicaptenzorg? Want neem aan dat heel veel mensen in het ziekenhuis werken of willen werken juist. Mm-hmm. Wat is eigenlijk nut van een verpleegkundige in de gehandicaptenzorg?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar een cliënt...
Of de meerwaarde, ik vind het nut.
De vraag is meerwaarde, de meerwaarde. Ik denk ten eerste, de cliënten worden ouder.
Ja.
Dus de cliënten... Vroeger werden we niet zo oud. Vroeger werden de cliënten of iemand met een beperking werd helemaal niet oud. Mm-hmm. Nu worden die ook steeds ouder, dus er komen andere problematiek bij. Daarnaast heb ik cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dus zij laten gedrag zien en dan... Ja, ik vind het niet per se gedrag, maar het is eigenlijk... Zij kunnen niet hun emoties niet goed uiten of ze hebben eigenlijk een vraag, maar ze weten niet hoe ze dat moeten stellen. Dus ze gaan gillen, schreeuwen. Zichzelf pijn doen, jou knijpen, slaan. Klinkt allemaal heel heftig, maar dat is niet eigenlijk, hebben ze gewoon een vraag, maar ze weten niet hoe ze die moeten stellen.
Okay. Ja.
Die vraag kan zijn dat als ze onrustig zijn, dat bijvoorbeeld het dagprogramma niet is gevolgd. Dus een agogische begeleider die gaat dan kijken van oké, wat is er van tevoren gebeurd? Mm-hmm. Ik kan achterhalen als verpleegkundige, heeft diegene eigenlijk pijn? Is iemand een ontsteking?
Mm-hmm.
Waar een begeleider niet aan denkt, omdat die agogisch is opgeleid, dus die zit gewoon meer in dat stukje, zit ik wel in het stukje van, oké, is het misschien toch iets medisch, noemen we dat dan. Maar, en als je het samen gaat werken, dus als ik samen met mijn collega ga overleggen van oké, wat zie jij, wat denk jij? Oké, ik denk dit, wat gaan we proberen?
Oké. Dus het wordt eigenlijk een breder spectrum aan zorg, juist doordat je een andere kijk ook op hebt.
Ik denk dat je als je alle twee hebt en je alle twee combineert, dat het kwaliteit van leven voor de cliënt omhoog gaat. Mm-hmm. En daar doe je het voor.
Ja.
Dus ik denk dat
interessant.
En je moet heel anders kijken en dat maakt het zo uitdagend. Want mijn cliënten die komen niet naar mij toe en die zeggen, nou, ik heb pijn in mijn buik.
Nee.
En in het ziekenhuis zeggen ze gewoon druk op de bel en ze zeggen, sorry, maar ik heb pijn hier en hier.
Ja, klopt, ja.
En mijn cliënten gaan dat echt niet tegen mij vertellen. Dus ik moet de cliënt kennen. Ik moet weten, oké, hij of zij laat nu dit en dit zien. Oké, dus zou dat dan pijn kunnen zijn? Ja. Oh, wacht, hij is bekend met ontsteking daar. Oké, hoe ziet dat eruit?
Oké.
En als je dat weet en als je met die bril gaat kijken, samen met je andere collega's, dan maak je de beste zorg voor de cliënt.
Ja, duidelijk.
Ja.
Ja, heel duidelijk. En wanneer ben je eigenlijk mee... wat was het moment dat je... wist, oké, ik wil eigenlijk echt in die gehandicaptenzorg meer werken als verpleegkundige.
Ja, toen ik stage liep in het ziekenhuis was dat heel erg. Ik heb stage gelopen in Spanje in het ziekenhuis. Toen in 2019 vond ik echt geweldig. Daar heb ik heel veel geleerd. Toen kwam ik in Nederland en toen dacht ik, ja, dit wordt het. Weer mijn witte pak aan. Ik liep door die lange gang. Ik dacht, ja, ik ben verpleegkundig. Bijna, ik ben bijna klaar.
Ja.
En toen kwam ik daar en het was echt... niet wat ik dacht. Ik merkte gewoon, op een gegeven moment, mijn vader zei altijd, als ik 's ochtends dan beneden kwam, hij wist of ik naar stage moest, naar het ziekenhuis, of dat ik mocht werken. Mm-hmm. Hij zag dat gewoon aan hoe blij ik was, of hoe rustig ik was. Mm-hmm. Of als ik naar werk mocht, was ik namelijk helemaal enthousiast en energie. Dacht ik, yes, weet je wel. Mm-hmm. En als ik naar stage moest, dacht ik echt, oh, daar gaan we weer. Dus dat heeft me laten inzien. En ook omdat... Ja, ik paste er niet. Ik paste niet in dat ziekenhuis. Ik ze vonden het allemaal bijzonder dat ik mijn stage had gehaald. Terwijl ik dacht, oké, mijn feedback was gewoon prima. Maar oké, en dan vroeg ik waarom en dan konden ze eigenlijk niks benutten. Dus dan denk ik ook, ja, het is ook bijzonder, waarom zeg je dit dan? Nog iemand lekker onzekerheid aanpraten. Maar goed, hè. En ik was dan gewoon met die patiënten bezig. En gewoon bij hun zitten, met hun praten, spelletjes spelen. En mijn collega's vonden het maar allemaal raar. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar dit is toch voor mij was dat heel normaal. Die verbinding aangaan. Kom weer terug op de verbinding. Die verbinding aangaan met de patiënten. Dat was voor mij normaal. En toen dacht ik, oké, dit is het moment dat ik wel weet dat die verbinding belangrijker is dan de status van het witte pak.
Ja. Heb je het idee dan dat die verbinding juist gewoon mist in het algemeen? Ja, misschien in het algemeen, maar ook als je kijkt juist binnen de hele sector van de zorg. Want ik hoor vaker verhalen over dat mensen juist als ze de verbinding aangaan met iemand, dan zijn ze geen goede medewerker.
Klopt.
Omdat ze dan te menselijk zijn. En dat klinkt eigenlijk heel erg raar als je het gewoon zo hoort.
Klopt.
Dat is... hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik voel die ook. Want ik heb een keer een stage bijna niet gehaald omdat ik te enthousiast had. En ik had te veel zelfvertrouwen.
Stel je voor. Je doet een keer je best.
Jij helpt diegene met de ochtendzorg. Ja. Diegene gaat zitten en je gaat bij diegene zitten met een boekje. En je gaat met diegene contact maken. Mm-hmm. Dat was mijn doel. Ik ga contact maken met die cliënt en ik word gestraft omdat ik te enthousiast ben en te veel zelfvertrouwen heb.
Ja.
En de laatste 10 weken heb ik dus nadat ik de ochtendzorg had verleend alleen maar op mijn reet gezeten. En toen was ik de oh zo goede stagiair.
Ja.
En toen dacht ik, waar draait het om? Ja. Dus letterlijk, ik mag niet in de verbinding gaan met de cliënt. Mm-hmm. Dus wat ben ik hier dan om te leren? En dat doet mij heel erg pijn. Want dat is wel in elke stage teruggekomen. Dat ik dan weer dat ik bijvoorbeeld ook met in de psychiatrie ook. Ja, dan, omdat ik de cliënt zag en ik luisterde echt, kreeg ik weer een te persoonlijke band. Mm-hmm. Dus moest ik weer uitkijken. Ja. Ik dacht, uitkijken, maar als iemand naar deze meneer gewoon luistert. Als iemand nou oprecht gaat luisteren en de verbinding aangaat, dan snappen jullie waarom hij alleen maar op zoek naar mij is of alleen maar wil weten wanneer ik kom werken.
Ja.
Omdat jullie je allemaal weer achter je computer schuilen. Mm-hmm. En dat komt altijd terug en dat vind ik heel lastig, want ik vind dat wel heel moeilijk. Je moet een soort van robot zijn of zo.
Ja. Maar denk je dat zeg maar zo is ontstaan? Hoe dat nu zo eigenlijk het beeld is?
Ja. Ik had het ook opgeschreven in wat maakt de samenleving beter. Mm-hmm. De verbinding. En ik denk dat als jij, hoe eenzamer je bent en hoe meer jij wordt neergezet als een patiënt, hoe zieker je wordt.
Oké.
Zeg maar ook. Ook gewoon zeg maar als ik contact maak met mijn cliënten, als het maar even een hand op de schouder, in het ziekenhuis mocht ik dat niet doen.
Ja.
Weet je wel, want dan is weer, word je weer te intiem met je patiënt. Dus eigenlijk, terwijl iedereen is toe aan verbinding, iedereen heeft verbinding nodig. En ik denk dat we dus daardoor ons eigen systeem gewoon ziek maken. Maar ja. Andere mensen hebben daar wel weer profijt bij. Hè? Als het systeem ziek is en als de mensen ziek zijn.
Ja, ik denk dat dat ook vanuit het idee vanuit veiligheid natuurlijk wordt gedaan. Of dat het uit die hoek komt. Of dat dat een reden is om het zo te doen vaak. De veiligheid van jezelf in acht houden en van de ander.
Maar hoe is het jezelf veilig maken terwijl je iets heel onnatuurlijks doet?
Ja, dus dat. Maar dan als je hem beredeneert vanuit wat jij zei, anders bouw je een. Dan bouw je een te intieme band op. Ze zijn bang dat jouw veiligheid in het geding komt. En daardoor mag je dus geen contact maken. Kijk, zo beredeneer ik hem dan als ik dat moet terugredeneren vanuit de manieren hoe ze ermee omgaan. Maar als je zegt van ja, die verbinding is uiteindelijk het belangrijkste. En zonder verbinding gaan wij ook als mens dood. Een baby
ja.
3 weken in zijn kribben laten liggen zonder verbinding.
Is, en je geeft alleen eten en drinken, gaat hij ook dood.
Ja.
Dus ik... Ja, ik snap hem, maar ja. Ik snap hem ook van jou hoor, vanuit veiligheid. Maar dan denk ik, wat is veiliger?
Ja.
Ja, ja, ik vind
dat
heel mooi.
Wat is veiliger dan?
Ja, ik kan mijn werk niet doen als ik niet in verbinding sta.
Mm-hmm.
Als ik alleen maar langskom en ik weet niet wie mijn patiënt is. Ik kan geen praatje pot maken. Wat doe ik dan?
Ja.
En ik denk, ja...
Ja, dan ben je dat robotje dat...
Dan ben ik dat robotje dat even langskomt. Die komt even jou een pilletje geven. Die zegt hopelijk hopsa, is oké en aju. En dan ga ik weer door. Je moet je voorstellen dat bij sommige mensen het enige wat hun zien is of de zuster of... gewoon de verpleegkundige, de verzorgende, de begeleider. Hoe je het wil noemen. Je hebt zoveel van betekenis voor sommige mensen. En wij vergeten dat soms. Want soms denk ik dat de verpleegkundige denkt, oh, ik moet toch zoveel doen. Terwijl in die verbinding staan, denk ik dat dat de essentie is van alles. Ja, en ik denk dat ik daarom ook altijd een beetje het buitenbeentje was met alles.
Mm-hmm.
Omdat ik wel probeerde die verbinding aan te gaan. En ik zag wel de mens achter de ziekte of de beperking.
Ja.
En ik denk dat soms lastig is, maar ik denk dat het wel heel mooi maakt. En ik denk dat wel, en zeker toen ik in de psychiatrie liep. Oh, ik was zo enthousiast, want ik dacht zo, daar ga ik, weet je wel. Ik was zo enthousiast om mijn gesprekstechnieken die ik op school had gedaan in de praktijk te zetten. Want ja, die kon ik niet bij mijn cliënten doen. Daar hebben we een te laag niveau voor. Maar
mm-hmm.
Nou, ik nam daar de tijd voor. En dan doen mensen een boek open waar je u tegen zegt.
Mm.
En dan geef je dat weer aan bij de artsen. En dan is het ja, nee. Nee, daar doen we niks mee.
Mm.
Doen we niks mee. Oké, ja, prima. Maar we zijn hier toch om die mensen beter te maken of te helpen. En dan... Daar was het ook weer, ik zat daar ook weer echt tegengestelde in hoor. En ik vond dat heel lastig. Weet je, en het ergste wat ik vond was dat voor een cliënt maakte ik, wou heel graag zijn opleiding halen. Dus ik met hem, oké, wat heb je nodig? Gesprekstechnieken toepassen. Samen met hem een heel afvinkte ding gemaakt, zodat hij bij elk doel kon die afvinken. Dus doelen stellen. Super tof, was er helemaal blij mee. En ik zit dat vol trots te vertellen aan mijn collega's. En mijn collega's lachen mij uit. Want wat denk je zelf, Jalen? Die gaat dat toch nooit doen? Dat gaat hem toch nooit lukken? Maar als hun al niet gemotiveerd zijn, dat voelt hij toch ook?
Ja.
Als jij om je heen hebt met mensen die niet gemotiveerd zijn, dat voel je.
Ja, dus mensen hebben geen visie op een...
This audio was created with podcastle.ai.
Ze hebben geen visie op een betere, gezondere wereld in eerste instantie. Die denken dat het niet mogelijk is.
Nee, ze denken dat het niet mogelijk is, want...
Dus die hebben eigenlijk al zelf een mindset die ten eerste moet veranderen voordat er iets gaat veranderen.
Ja.
Ja, zo denk ik het dus ook vaak over. Dat het probleem altijd ligt... juist in die mindset en de manier hoe je iets leert.
Ja.
En de manier hoe je leert te denken over bepaalde dingen. Bepaalt uiteindelijk ook hoe je met situaties omgaat. Of hoe je naar iets kijkt. Of je naar iets kijkt in de manier van, oké, dit is echt een uitdaging die we kunnen oplossen. Of dat dit, ja, het is alleen maar problemen en die problemen zullen er altijd zijn. Dus... Laten we er vooral niet te veel moeite van maken om het anders te proberen of te doen. Want dat is allemaal veel moeite. En ik krijg toch maar maandelijks betaald. Want het zit allemaal toch alweer helemaal goed geregeld en top.
Ja, ik vind dat heel lastig.
Ja. Nou ja, in dat opzicht snap ik helemaal hoe je er naar kijkt. En je hebt dan wel veel meer ervaring ook letterlijk... Op de plekken dan in de psychiatrie en in het ziekenhuis. ik heb die ervaringen dan niet gehad. Omdat ik daar eigenlijk... ik hoefde daar al niet naartoe om te zien dat het zo was of zo. Ja, maar ja, dat komt ook doordat ik natuurlijk de verhalen hoor dan van de mensen om me heen. Ik hoor de verhalen vaak van de mensen die de zorg bieden. Maar ook, ik heb ook heel veel verhalen van de mensen die de zorg krijgen.
Ja.
En die twee verhalen naast elkaar, ja... Het is af en toe een beetje te triest voor woorden of zo. En
klopt.
Dat maakt het ook inderdaad dat je misschien een beetje moedeloos wordt.
Ja, kijk.
Van het vooruitzicht.
Ik denk dat ook, hè. Want ik denk, jij hebt natuurlijk... Jij had anders ook in aanraking meegekomen als je natuurlijk social work was gegaan doen.
Ja, door als ik het af had gemaakt.
Als je het af had gemaakt. En heel veel mensen vroegen dan ook aan mij laatst van... Waarom heb je dan er toch voor gekozen om er toch in te stappen en door te gaan?
Ja, nou, dat is een goede vraag.
En toen dacht ik ook bij mezelf, ja... Dat snap ik, want weet je stapt toch een soort van model in, noem ik het maar even.
Ja, ja.
Maar dan denk ik ook, ik kan het wel weer doen naar mijn kaders, hoe ik het wil. Zeg maar, en als ik wel het ziekenhuis in wou gaan, dan was ik wel helemaal dat model ingerold. En denk dat ik na, hoe langer je ergens blijft, het wordt normaal. Ja. Je neemt het natuurlijk wel over. Kijk, als ik was ik in de psychiatrie gebleven en ik had daarna nog een keer een cliënt gekregen met... die misschien zijn opleiding wilde halen, dan had ik gezegd, nou, zou je gewoon niet stoppen? Dat denk ik niet, maar nee, misschien word je daar wel door beïnvloed.
Ja, tuurlijk. De mensen om je heen, die hebben ook gewoon invloed. Al je collega's gaan ook gewoon invloed op je hebben.
Juist, je omgeving heeft invloed op je.
Als 90% het zo doet en jij wilt het anders doen, ja,
ja,
succes. Maar je omgeving gaat ook gewoon tegen jou schreeuwen omdat je het anders doet.
Klopt.
En die zijn dan weer bang, dat zij het ook. Misschien wel anders moeten doen of bang dat ze hun veiligheid in het geding komt, zeg maar.
Ja, maar ja. Ik denk dat dat ook is, maar ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vind het gewoon, het zorgen voor een ander vind ik heel mooi. Mm-hmm. Maar ja, ik zie me, voor mijn laatste tijd voel ik mezelf ook een beetje een cheerleader. Dus ook een beetje mijn collega's aanmoedigen. De cliënt aanmoedigen om toch dat stapje extra te doen of te ontwikkelen.
Ja.
En ja, ik denk dat natuurlijk, ja, ik ben verpleegkundige, dat zit in me. Maar ik ben wel een andere verpleegkundige dan die in het witte pak met de klomp aan.
Interessant.
Dank je. Ja. Ik heb het eigenlijk nooit zo echt uitgepraat, maar nu ik het zo over heb, dan denk ik, ja, is toch
wat,
wel weer
gaat er dan, wat ga je er dan door je hoofd heen, zeg? Maar als je het nu zo allemaal hebt verteld.
Nou ja, gewoon meer van dat ik eigenlijk altijd een beetje het buitenbeetje was en nu een beetje helder heb waarom. Omdat het dus eigenlijk allemaal gewoon bij mij draait om de verbinding. En dat vind ik gewoon wel mooi om terug te zien.
Ja ik denk vaak over na ook. Het stukje verbinding. Maar ook wat jij nu zegt, zeg maar, als je dan terugkijkt. Nu, ja, je staat wat verder vanaf. Je ziet al die jaren wat meer als een groter geheel. Nou zie ik dat ook vaker steeds meer als een groter geheel van oké. Al die dingen die ik heb meegemaakt, zowel op lerarenopleiding als bij social work, als in stage, hebben er wel voor gezorgd dat je de lessen leert, of tenminste ook een bepaald referentiekader voor jezelf kunt opbouwen ten opzichte van je eigen intuïtie of je eigen waarde. En
ja,
als je dat niet hebt gehad, dan kan je nooit op het punt komen waar je nu bent.
Nee.
Want ja, ik kan niet vanaf de middelbare school, zeg maar, had ik niet dit geworden zonder eerst die vier opleidingen niet af te ronden, maar wel in die vier opleidingen te zien hoe dingen, hoe sectoren werken, hoe het lerarensysteem werkt, hoe het schoolsysteem werkt, hoe, nou ja, ook het stukje, hoe we eigenlijk leren te denken over de zorg en hoe de mensen in elkaar steekt en wat mentale problemen zijn. Maar dat had ik niet, als ik die kant niet had gehad en alleen maar van daar tot nu hier zou zitten, ja, dan dat gaat niet. Dat is elke keer dat proces wat zich heeft ontwikkeld.
Maar alles gebeurt met een reden, hè?
Ja, nee, daarom.
Je moet dat pad ook bewandelen. En ik denk, ook al sta je de ene keer linksaf of rechtsaf, je komt op datzelfde pad terug. Zo toch
ja,
ook?
Ja, zolang je intuïtie, gevoelskeuzes weet te maken, denk ik.
Ook, maar ik denk ook...
Ook ja. Rationeel natuurlijk.
Maar ik denk ook wel wat ik dan ook er in het begin zei natuurlijk over dat boek, dat je hier welkom met een betaalde levensdoel.
Oh, okay. Ja.
Dat als jij... Stel jij voor, jij was bijvoorbeeld eerst social work gaat doen en daarna pas een leraaropleiding of zo.
Ja.
Misschien, ik denk dat de volgorde per se niet per se uitmaakt, maar dat het allemaal wel zo heeft moeten zijn om je wel op dat pad te brengen waar je nu bent.
Ja. Mm-hmm. Ja, nee, dat klopt.
Ja. Want stel jij voor, je had eerst het tussenjaar genomen. Ja. Ik denk niet dat dat dan het verschil uitmaakt, maar dat je wel altijd terugkomt op het pad wat je moet leren.
Ja. Nee, klopt zeker. En denk het allergrootste verschil merkte ik dinsdag toen ik, niet tegen jou verteld, maar toen had ik een intakegesprek met Roel over, en Roel is, hij is Nederlands sjamaan.
Oh ja.
Hij organiseert elk jaar in Zweden een shamanistische natuurexpeditie.
Dat zei je, ja.
En dat ga ik dus in juni doen.
Supergaaf.
Met dat hele intakegesprek, dat is gewoon iemand waar ik een soort van visie mee deel op hoe je naar het leven kijkt en wat het leven is, maar ook wat de verbinding tot de natuur eigenlijk is van de mens.
Mm-hmm.
En dat heel dat leven, alles is een continu proces. En het staat allemaal in verbinding met elkaar en heeft invloed op elkaar. En na dat gesprek zat ik heel even zo'n momentje van, als ik nu even terugkijk naar, ja, iets minder dan 2 jaar geleden, toen ik eigenlijk net mijn eerste jaar social work had, maar toen was ik ook al een beetje in dubio, omdat ik het verschil begon te zien met, nou, hoe eigenlijk de oude culturen met mentale problematiek omgingen, maar ook met toch de community. Ze deden alles. Alles was van iedereen, zeg maar. Verslaving was niet alleen van de persoon zelf, zoals er tegenwoordig echt nadrukkelijk op wordt geweest, want het is jouw fout en jij hebt dit gedaan. Nee, we kijken naar de samenleving. Hoe hebben wij ervoor gezorgd dat dit zo is ontstaan? En als je met dat perspectief kijkt, tenminste, dat was het perspectief wat ik toen er meer op overhield. Maar waar ik op terug wil komen, wat ik dus merkte na dat gesprek, dat ik dacht van, 2 jaar geleden was het een soort van, was het heel ver weg in mijn hoofd nog. En ook een soort van wereld die, waar ik niet eens van wist nog of het wel of niet bestond. Omdat het totaal anders is dan hoe we in deze maatschappij leren te denken en hoe we leven. Maar na dat gesprek merkte ik echt van, zie je nou wel? Ik heb gewoon altijd geluisterd naar dat stukje intuïtie.
Ja.
En... Nou ja, en dus ga ik zo meteen naar Zweden om iets te leren wat, ja, dat wat gewoon totaal zo'n andere wereld is dan dat je gewend bent. Dus het is zo, het paste vroeger totaal niet in mijn perspectief en mijn referentiekader. En nu is dat juist.
Ja, maar
dat referentiekader wordt uitgebouwd tot waar ik eerst in instantie alleen nog maar een stip op de horizon zag en eigenlijk niet wist of dat wel te bereiken was of zo. En nu merk ik dan wel dat toch wel heel erg dichtbij begint te komen.
Maar wat heb je allemaal gedaan om die stip op de horizon dichtbij te laten komen dan?
Nou, toen gestopt met social work. Omdat ik niet geloofde in de manier waarop het gedaan wordt binnen de zorg op mentale problematiek.
Ja, dat snap ik.
Dus, en eigenlijk altijd gekozen voor de verbinding met de natuur en mezelf. En niet de verbinding met ja, de materiële waarde die je kunt behalen door mee te gaan in nou, toch wel het narratief of het dominante idee wat ja, nu binnen de zorg eigenlijk leeft. Snap je hem zo?
Maar wat bedoel je met het narratief binnen de zorg?
Ja, als ik hem even alleen, dan kijk echt op hoe er met over mentale problematiek wordt gedacht. En hoe daar dan vervolgens mee wordt omgegaan, dan heb ik niet het idee dat we begrijpen dat maakt niet uit waar je ergens aan sleutelt aan je lichaam, aan je geest.
Mm-hmm.
Het ene heeft effect weer op ergens op het andere. En het grootste gemis vind ik nog steeds dat we niet bewust zijn van de emotionele laag die altijd de ondertoon voert van mentale problematiek. Maar dat we alleen maar kijken naar
symptomen.
Het symptoom inderdaad van oké, je hebt ADHD, oké, jij hebt depressie, oké, jij hebt borderline, oké, jij hebt dit. Maar wat is daar qua emotionele gebeurtenissen aan vooraf gegaan en dan ook afvragen hoe werkt het ego, want dat stuk wordt ook heel erg weggelaten, want we hebben niet, en nou, dan gaan we zo meteen over dat wat ik jou had gevraagd nog verder op in. Denk dat dat stuk ego in eerste instantie wordt niet echt goed begrepen wat het ego is. En
nee.
Als ik ja, ik hou heel erg van die van het boeddhisme lezen en taoïsme en toch meer de tot die oosterse wijsheid. En die gaat juist heel veel over de mentale de mentale gevangenis eigenlijk. En hoe het ego die bouwt en wat het ego dan is. Maar we trekken het hier weer allemaal in hokjes en we willen weten hoe dat brein werkt, maar we weten niet zo goed hoe de geest werkt.
Ja.
Dus de mind. En als je weet hoe je ego, ten eerste ontstaat je ego pas vanaf je vijfde en je hebt niet een ego. Maar ik denk de grootste blinde vlek op dit moment is dat we niet erkennen dat we in een ego-gedreven samenleving leven. Dat we verslaafd zijn aan heel veel dingen die waar we collectief aan verslaafd zijn. Dus we hoeven er niks mee. Dus we erkennen het niet. En zien daardoor niet de problematiek in die het veroorzaakt.
Dat en welke is collectieve verslavingen zie jij dan?
Nou ja, je hebt het, wat zeg je dat? Het digitale, de digitale wereld. Dus je telefoon, televisie. Dat is een grote verslaving. We leven steeds meer in de kunstmatige wereld, waardoor we gewoon de verbinding nog meer kwijtraken met de wereld waarin we het moeten doen. We hebben dat lichaam gekregen, maar we kiezen ervoor om achter die telefoon en niet verder dan 30 centimeter te kijken. De wereld is veel groter dan die 30 centimeter of die 2 meter die van tv af zit. En nou ja, ook alcohol, ook tabak, ook suiker.
Maar is dat allemaal onbewust? Want ik denk niet dat dat een onbewuste verslaving is.
Nee, omdat ze heel goed passen bij de waarde van deze cultuur. Of de dominantie van ons ego. Omdat koffie geeft ons stimulatie om door te gaan en niet moe te worden. Dus
ja, oké, zo. En maar ik denk niet, ja, soms eten te vallen, maar ik denk, ja, kijk, weet je, dan komt een beetje mijn brein opspelen. Want ik denk dat het dit allemaal wel er is, met een reden.
Nee, tuurlijk.
En ik denk niet dat, zeg maar, ik denk dat het ook weer laat zien dat jij Want ik merk wel heel veel, misschien komt dat ook hè, door mijn referentiekader, maar ik merk wel dat heel veel mensen om me heen er wel mee bewuster worden. Bewuster worden met waar we in leven en dat wij dit niet willen.
Nee.
Maar ik denk dat dit wel... Er is altijd iemand of iets wat er altijd een voordeel aan heeft als we hiermee doorgaan.
Daar wilde ik nou eigenlijk ook naartoe.
Wil je daar naartoe? Ik was je te
Als je het dan hebt over die waarde, hoe zeg je dat? Ten eerste, als ik het dan zei over dat ego-gedreven samenleving. De mensen die de macht hebben en maakt me niet uit wie dat zijn, want dat zullen we niet echt weten. Die spelen altijd psychologische spelletjes.
Maar dat vind ik dus niet de waarde, want jij noemt het de waarde van de samenleving. Maar ik vind het dus niet de waarde van de samenleving.
Nee, maar dat is de waarde die zij dus hebben ingeprent op psychologisch vlak. Dus dat we... En daarbij, ja, dit is weer... Als je, hoe zeg je dat? Het stukje hoe bepaalde drugs invloed kunnen hebben op een maatschappij en op het denken. Dus als we het hebben over de koffie, wat ik zei, het is echt een stimulerend middel om door te gaan. Nou, dat is perfect als je gewoon wilt dat mensen 5 dagen in de week gewoon hard werken.
9 tot 5. Hard werken, niks zeggen, volgen.
Ja. En alcohol heeft, als je kijkt naar wat het voor de geest doet, nou, het verlaagt je grenzen.
Ja.
Zorgt ervoor dat je verantwoordelijkheidsgevoel ook verlaagt.
Bewustzijn.
Ja, ook je bewustzijn. En uiteindelijk word je er lichamelijk, is het ook niet een stof die heel erg veel goed doet.
Nee.
Dus het houdt je eigenlijk in een lagere energie en ook in een lagere bewustzijn.
Ja, dat is toch allemaal de bedoeling?
En en aan de andere kant moet je dan kijken welke dingen worden dus... Welke planten worden er eigenlijk als illegaal beschouwd en vooral ver van de mens weggehouden? Zijn dat toch wel de planten die een katalysator zijn om tot een ruimer perspectief te komen van het leven, maar ook te doorzien wat eigenlijk al die regeltjes en die wetten met ons denken doen en hoe we onze samenleving indelen. Die stellen jou gewoon in staat om daar eens overheen te denken.
This audio was created with podcastle.ai.
Die stellen jou gewoon in staat om daar eens overheen te denken in plaats van vast te blijven zitten in die dualiteit van oké, dit is goed en dit is fout, want dat mag niet blijkbaar. Niet zo... Het klinkt nu zo simpel misschien, maar probeer er maar eens echt overheen te gaan, over je eigen, over die eigen gevangenis. Want het stukje, dat merk ik heel veel, als het bij de wet verboden is, dan hebben we het er liever niet over, want dan is het taboe. En dan moeten we helemaal niet spreken over wat het voor invloed op ons heeft of kan hebben. Daar wil niemand over verder veel praten. Want dat vinden we allemaal heel eng, omdat dat in strijd is met...
Klopt, maar dat heb ik toch ook. Want dat heb ik natuurlijk ook al tegen jou gezegd. Kijk, omdat ik verpleegkundige heb, heb ik gewoon een big. En een big registraat, dat houdt in dat ik niet verkeerde informatie kan verstrekken volgens hun. Of verkeerde voorlichting kan geven natuurlijk.
Ja.
Dus dat gaat ook al verder.
Ja.
Terwijl... Dat is best wel bijzonder, hè? Want ik mag dus niet... Ik kan dus eigenlijk... Ik denk dat de verbinding vind ik goed. Maar als ik... Daar kan ik het over hebben. Mm. Als ik het zorgsysteem zou vertellen hoe ik het zou willen inrichten... Ja, dan staat ze straks op de stoep. Terwijl het eigenlijk best wel bijzonder is, vind ik.
Ja.
Want ik heb er niet verkeerde bedoelingen bij. Maar ik denk gewoon wat anders erover na.
Mm-hmm.
Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon je mond houden en volgen.
Ja.
Ja.
Zullen we dan maar een mooi bruggetje maken
mooi
bruggetje. Naar... Nou ja, ik heb Jade gevraagd om even één vraag uit te werken.
Ja,
en die vraag is... hoe zou een gezonde samenleving eruit zien? En wat verandert er dan op individueel en maatschappelijk vlak? Ik ga jou uitnodigen om lekker te beginnen.
Ik heb even op mijn telefoon.
Je mag altijd toelichten als je nu iets nog te binnen schiet op wat je hebt opgeschreven.
Ik moet wel lachen, want het komt eigenlijk ook bij waar we net vandaan kwamen. Ja. Want een gezonde samenleving zie ik vormen door met elkaar in verbinding te staan. Ja. Elkaar echt te zien voor de persoon wie we zijn en onze potentie te zien. Niet alleen naar het focussen op het materialisme, maar elkaar waarderen als persoon. De verbinding met elkaar is hier van essentie. Elkaar groeten en ontmoeten. Die oude buurman gedag zeggen en voor elkaar wat betekenen. Je ziet dat als iemand eenzaam is, dit ook andere ziektes veroorzaakt. Dus mijn visie is dat we de verbinding met elkaar nodig hebben om gezond te blijven. Daarnaast is gezonde voeding en beweging ook van belang, maar het begint bij de verbinding. De verbinding met jezelf en met anderen. En de verbinding met de moeder aarde en onze hogere zelf, de kosmos of de goddelijke kracht, hoe je het wil noemen. Alles draait om verbinding. Ja, ik denk dat dat eigenlijk al net een beetje naar voren kwam.
Hoe verbind je dan met die dat hogere, het goddelijke, de bron, de natuur, zoals ik het ook eigenlijk liefst noem?
Moeder aarde. Ja, ook weer zijn. Er is ook weer in het nu staan, denk ik.
Ja,
het klinkt al heel makkelijk.
Nee, maar het is ook heel makkelijk. Alleen daardoor is het juist zo moeilijk. Omdat het niet te maken heeft met rationeel nadenken.
Nee, het is eigenlijk gewoon... Ja, ik zie het... het gewoon zijn. En kijk, weet je, ik vind het ook nog lastig, hè. Want ik heb ook gewoon, als ik ga mediteren, ik ga zitten met mezelf, dan gaan mijn gedachten ook rondsteer. Ja. En dan zit ik weer, dan zie ze als kleine witte wolkjes aan de blauwe licht die voorbij gaan. En dan ga ik weer van een afstand kijken en dan denk ik, oh ja, leuk, ik zie het, door. Of zeg maar, ik ga daar niet mee in gesprek. En ik denk dat het misschien soms ook wel moeilijk is. Want ik heb ook 100 keer gedacht, maar ik probeer wel van een afstand te kijken van oké, ik zie dat deze gedachte er is. Oké, ik ga er niet mee in gesprek, ik laat hem varen of ik laat hem ook weer voorbij gaan. Maar ja, ik denk dat een gezonde samenleving, dat is wel gewoon die verbinding aangaan. En ik merk gewoon dat, ook al zijn we door alles wat we hebben, de telefoons, wat jij ook al benoemde, al het materialisme, zijn we de verbinding kwijt. Met elkaar. Dus met... Ik vind het ook altijd heel jammer dat als ik dan bij een bus had... Dus dan en ik zeg iedereen goeiemorgen... dat iemand half schrikt omdat ik goeiedag zeg. Of als ik op straat goeiedag zeg.
Ik had eigenlijk om lachen.
Ja?
Als ik dat doe ook, ja.
Moet je lachen?
Dat mensen dan een soort van schrikken. Maar ik denk gewoon puur omdat het... Uit gewenning... overkomt ze dat nooit meer of zo.
Juist.
Dan merk je dat. Dat is heel dan merk je echt, het is best wel krom eigenlijk. Ja.
Ja, ik vind dat
maar
echt...
ga verder.
Nee, dat vind ik gewoon dingen, weet je. Gewoon even gedachten gaan aan die buurvrouw of buurman, weet je wel. Gewoon dat contact maken. En die in verbinding staan, maar ook in je verbinding staan met jezelf, hè.
En hoe, wat hoort daarbij, in verbinding staan met jezelf?
Ja, jezelf liefde. Ik kan eigenlijk echt zeggen dat ik van mezelf hou en dat ik mezelf echt een leuk persoon vind.
Ja,
maar als ik dat eigenlijk hardop zeg, dan gaat mijn rationeel denken meteen van... oh, dat is echt egoïstisch dat je dat zegt.
Ja.
Maar is dat egoïstisch?
Als je het voelt niet, maar als je het denkt... Kijk, dat is de lelijke... Of tenminste... Dat blijft altijd het spel, want wat je net zei, moest ik ook denken... het stukje materiële... hebzucht, om het zo te noemen. Het laatste best wel veel mee bezig, gewoon dat ego, omdat het je bouwt. Jouw ego is jouw mate van weten dat jij een individu bent. Jezelf, het zelf noemen ze het ook wel, het ego. En die bouwt eigenlijk een identiteit op door de jaren heen. Met wat vind je leuk? Met wie ga ik om? Wat voor persoon ben ik? Die bouwt een persona eigenlijk op van de ervaring in het leven die meemaakt en met de mensen die praat en eigenlijk alles. Maar als je het dan hebt over verbinding met het hogere of het hogere in jezelf, moet je die identiteit juist los kunnen laten en snappen dat dat iets is wat je altijd kunt vormen en niet iets wat je bent. Maar je kunt altijd in de toekomst weer ervoor kiezen om iets anders te worden. Je bent letterlijk een creatief persoon wat
ja,
altijd kan creëren. Dus stagneren in, oké, dit ben ik en dit werkt voor mij en ja, leuk. Maar dat werkt niet voor 40 jaar lang.
Nee,
want op een gegeven moment ga je toch wel eens tegen iets aanlopen, denk ik.
Mm-hmm.
Tenminste, zo kijk ernaar. Als ik dan merk van, sinds dat ik van school af ben, ben ik voor mijn idee in 1,5 jaar door veel meer veranderd. Heb ik veel meer kanten van mezelf geleerd, of nieuwe kanten geleerd, aangeleerd. Daarvoor heb ik alleen maar één bepaald beeld van mezelf. En nu ben ik al door honderden bepaalde dingen heen gegaan. Dus ik denk dat het loslaten van dat wat je denkt dat je bent. En gewoon eigenlijk weten dat je altijd in de maak bent en altijd in dat proces bent van het leven, dat ook wel ervoor zorgt dat je wat makkelijker bij de bron komt en de verbinding met de bron kunt vinden. Omdat je niet vasthoudt aan die soms ook hele moeilijke dingen juist, die jij als je identiteit dan gaat zien. Als je hele zware dingen meemaakt.
Ja.
Snap je?
Ja, ik snap hem wel. Je neemt gewoon alles in het geheel aan, maar ook, zeg maar, ik vind dat ook altijd met dat voorstellen.
Ja, wie ben jij?
Ik ben Jade, ik ben verpleegkundige. Punt. Nee, oh, dat ben ik niet, weet je wel. Ik kan ook kapper zijn of iets anders. Ik ben niet die verpleegkundige, ik ben gewoon Jade.
Ja.
En wie is Jade? Nou, Jade is gewoon het zonnestraaltje, punt. En dat zie ik dan ook wel terug. En ik denk ook wel dat je steeds verandert. Hey, weet je, dat vind ik zo mooi. Je moet je jezelf niet vergelijken met anderen, maar je moet jezelf vergelijken met iemand, met jezelf van 2 maanden geleden.
Klopt.
En dat vind ik ook mooi, want als ik kijk naar mijn 2 jaar geleden, ik was zware feminist. Zo. Ik zou het wel even maken en ik zou wel even. Ik dacht ook echt dat ik dat was. Ik dacht echt, ik ben een feminist. Dat was mijn identiteit.
Ja.
Maar dat was ik helemaal niet. Ik was gewoon een beetje in een
ideologie of zo. Of gewoon een dualiteit.
Dualiteit met mezelf. Van ja, ik ben de vrouw. Ik voel me vrouw, maar ik voel me ook heel mannelijk. Want ik moet het maar even gaan rocken. En ik moet mijn mannetje staan. Hè? Ja. Die uitdrukking die gebruiken we wel. En daar komt ook wel naar voren dat mannetje staan. En dan, maar ik ben niet die man. Ik mag ook om hulp vragen. En ik mag ook. Want waar komt het vandaan? Weet je, ik heb natuurlijk ook mijn onderzoek dan gedaan daarnaar. En toen dacht ik, ja, het is ook weer zo gemaakt. En zo ervoor gezorgd dat, hè, dat heel het systeem weer een beetje uit de bochten wringt. Maar goed, ik wou hier echt op een punt komen. Het was eigenlijk gewoon, die identiteit heb ik toegenomen. En ik was daar heel erg dus mee bezig. Ook 2 jaar daarna met, ik wil in die vrouwelijke rol weer. Ik wil weer een vrouwelijke rol. En dat zag ik toen ook heel erg. En toen op een gegeven moment ging ik dat een beetje loslaten. En toen dacht ik, ja, maar ik ben dat gewoon al eigenlijk. Maar omdat ik er dus zo druk mee maakte, wat jij ook al zegt, je houdt je dan ergens aan vast. Dat werkt dan ook weer een soort van averechts. Dus dan kom je ook niet meer bij de kern. Want dan ben je daar weer zo ergens weer te druk mee bezig of zo.
Ja.
Snap je?
Nee, ik snap. Ja. En zeker, ja, eigenlijk kom gewoon weer terug bij zijn.
Ja.
Je bent in eerste instantie nu ook al, je bent al perfect.
Ja, je zit alleen altijd op dit moment,
Je zit altijd alleen in je hoofd die er een probleem van iets maakt. Ik heb dit ook eens een keer proberen uitleggen aan mensen dat, kijk, als je gewoon, wat je nu ziet om je heen, kijk, we zijn nu gewoon even in de realiteit, hè.
Ja.
En stel nou er, er rijdt zo meteen een auto langs en die rijdt een vogel over. Ah. Gebeurt gewoon, hè?
Gebeurt,
dat is letterlijk de realiteit. Er is niks aan de hand eigenlijk, toch?
Nee, maar wij plakken een emotie op.
Alleen in je hoofd, als jij een dierenfanaat bent, kan je helemaal een probleem ervan maken dat die vogel is doodgereden.
Ja.
Maar kun je dan uiteindelijk ook accepteren dat dat gewoon is gebeurd? Want je gaat dat ga je al niet meer veranderen. Je bent alweer weg uit dat moment. Dat moment kan je niet meer terugdraaien ten eerste. Dus wat is dan het probleem? Het probleem zit hier, in je hoofd.
Ja.
En als je daar te lang op door blijft gaan, ben je alleen maar jezelf altijd in een negatieve spiraal aan het werken. En dat is hoe ik dan denk over juist mentale problemen. Dat dat vaak de wortel is van dingen. Dat je iets niet kunt accepteren zoals het is gebeurd. En vaak zit daar wel de emotionele laag onder. Omdat je die herinneringen plakt aan de gevoelens die erbij komen. Alleen, je lichaam is ook weer zo objectief dat het niet het verschil kent tussen de realiteit, het echte gebeurtenis en wat er in je hoofd afspeelt. Dus je kunt daardoor heel de tijd
doorgaan
totdat je in een bepaalde depressieve stand komt.
Maar denk je dat om bij jongens te breken, ik denk dat het ook weer voorkomt uit dan ga je ook weer met systeemwerk, systematisch werk. Ja. Ik denk dat daar ook een heel ding zit, ook omdat ik dat zelf heb ervaren, dat ook weer dan in mijn gedrag, wat ik uitte en hoe ik dacht dat ik was, dat kwam ook weer vanuit dat systematisch werk en vanuit de lijn van mijn vader.
Ja.
Mm-hmm. Dus dat neem je ook allemaal mee. En ik denk als je het bijvoorbeeld ook met die psychiatrische problematiek, als je ook meer daar naar gaat kijken, ik denk dat je daar ook zoveel mee kan oplossen.
Ja, nee, ik denk ook wel. Uiteindelijk.
Je bent je trauma's
ja,
niet.
Ja, nee, je bouwt uiteindelijk een patroon op vanuit iets wat je nog niet. Ja. En het is uiteindelijk gewoon bewust worden van, oké, wat blijf ik de hele tijd maar herhalen? Of wat komt elke keer weer op mij af? Want je trekt eigenlijk altijd aan waar je een les
uit moet leren. Ja.
Dus je hebt altijd weer twee kanten daaraan. Dus of het overkomt mij, of waarom trek ik deze personen elke keer aan?
Maar als het je overkomt, dan is het ook met een reden.
Ja, dat bedoel ik. Maar dan kun je dus in twee bepaalde manieren ernaar kijken. Ja. Van het overkomt mij allemaal en dit wil ik eigenlijk allemaal niet. Maar waarom overkomt het jou?
Ja, want als ik een stuk eigen ervaring deel van, zeg maar, ik stond vroeger heel graag in de belangstelling. En dat was meer omdat ik wou heel graag gezien worden. Ja. Ik wou heel erg graag gezien worden. En dat was dus met een stuk van, door het familiewerk, het systematisch werk, kwam ik een stuk tegen vanuit mijn vader, zijn lijn. Dus vanuit mijn oom. En door dat terug te geven, kan ik nu veel meer op de achtergrond staan qua. Ik hoef niet altijd alles meer te regelen. Yeah. En ik denk dat het bij ons in de vriendengroep goed te zien was. Dat ik altijd wel. Ik regelde wel weer een uitje of ik regelde het weekend weg of weet ik het allemaal. Ik stond wel weer als eerste te boenen. En toen dat ene weekend dat ik zei tegen jou: ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan dit weekend. Dat jij zei: oh ja, dat is waar ook. Oh. Yeah, dat ik klopt. Dacht. Daarin maak ik nu ook alweer keuzes. Dat ik denk: soms ben ik gewoon wat meer op de achtergrond.
Ja. Yeah.
Tuurlijk, ik sta er nog wel, maar ik sta er niet meer met de intentie van ik wil gezien worden.
Nee, je hebt wat meer geleerd om gewoon te spelen met het leven dan. Ja. Om het zo te zeggen, want zo voelt dat dan voor mij als je dat zegt, maar ook, ik merk dat ook. Ga het proberen, ga het eens anders doen. En dan ga je ook voelen wat het met je doet.
Mm-hmm.
Dus voel je dan helemaal de behoefte om nog te helpen en.
Nee, maar dat is ook hetzelfde. Daar hadden we het ook net over voordat we de microfoons aanzetten. Gewoon, zeg maar, ik moest vroeger altijd natuurlijk met iedereen. En ik wou iedereen helpen en ik wou iedereen. Hè? Ja. En nu heb ik steeds vaak minder die behoefte. Dat ik denk, oh, lekker alleen zijn. Terwijl dat ook weer het stukje komt van. Als je mij 2 jaar geleden had gevraagd of ik soms een weekend alleen was.
Mm-hmm.
Had iemand ook gedacht, maar dat komt ook weer omdat ik meer in de verbinding sta met mezelf.
Yeah.
Dus daar kom je weer op dat verbindingstukje terug. En ik denk als iedereen leert om met jezelf in verbinding te staan, in verbinding te gaan met anderen, maar wel met de juiste en goede intenties, denk dat je daarvoor veel minder, dat je daardoor een gezondere samenleving hebt.
Ja, nee, dat is eigenlijk ook mijn gedachte.
Mooi dat we het delen, hè?
Verbinding met jezelf eigenlijk vinden en oplossen en. Ja, daar zit nog. Dat blijft altijd een heel proces van het leven. Dus we kunnen ervoor kiezen om. Dat is wat ik ook laatst heel erg had. Als je het hebt over dat proces. En dan kunnen we even kijken naar discipline. Sommige mensen hebben gewoon hele goede discipline om elke avond voor tv te zitten. En sommige mensen hebben gewoon goede discipline in gezond eten, naar de sportschool 5 keer. En het maakt niet uit welke je doet. Maar het zijn allebei vormen van discipline.
Mm-hmm.
Want ik kan niet 5 dagen per week voor
niet.
De televisie zitten.
Dat
is,
als
het dat
kijken.
Zou voor mij nu echt een hele moeilijke discipline worden.
Uh-huh.
Maar daarmee probeer ik eigenlijk te zeggen, het leven is... Elke keer komt een nieuw leven, ieder mens is weer nieuw, maakt weer nieuwe dingen mee. Maar we moeten wel in dat proces van het leven blijven stappen. En ik denk dat doordat alles ons makkelijk wordt gemaakt, we hebben heel veel afleiding. We hebben televisie, we hebben allemaal lekker makkelijk eten. We hoeven niet meer zelf te bewegen om ons te verplaatsen in het leven. We hebben een auto, we hebben elektrische bikes, we hebben alles. Dus we nemen steeds minder deel in het leven, maar we leven nog wel. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met hoe we kijken nu naar onze eigen processen. Van ik wil snel even iets weer gefixt hebben als ik ergens tegenaan loop. Omdat dat in de rest van mijn leven gebeurt
opgelost.
Dat. Want ik kan in mijn auto stappen naar de winkel en ik ben daar. Ik
ja.
hoef niet meer. Dus het wordt. We zitten te veel in die. Denk een soort van makkelijke mindset. Dat alles maar even gefixt kan worden. Maar ik denk juist omdat we mens zijn, we kunnen niet met technologie. Tenminste...
Maar denk je niet dat... Kijk, ik snap waar je heen
ja,
wil
ja.
en ik snap je punt.
ja.
Maar denk je dan niet dat... Want ik denk juist, doordat we al die externe dingen krijgen, of
ja.
dat we dat nu steeds meer hebben, dat
ja.
mensen juist steeds meer naar binnen gaan.
Dat ook.
En
dus
ik
denk dat het ook wel een...
Ik denk dat
het besef wordt daardoor wel
juist.
Ook weer groter.
Ik denk dat de bedoeling is van al deze dingen
klopt.
Om ons de snel fix, de quick fix te gaan doen en wel dat pilletje erin te zetten.
This audio was created with podcastle.ai.
Fix, de quick fix te gaan doen en wel dat pilletje erin te stoppen. En,
yeah.
Maar ik denk dat het eigenlijk juist andersom, ik denk dat mensen meer gaan kijken van naar binnen en naar zichzelf.
Ja, ja en dan ja. kom je toch weer terug bij yin en yang.
Ja.
Dat
als het buiten extreem is.
Ja, dat nu alles wordt heel erg naar het extreme gewerkt.
Juist.
Maar je gaat de dualiteit niet oplossen van deze wereld.
Nee.
Want dan is deze wereld niet meer... Dan is er geen zijn meer. Hey ja, hallo.
Oh,
zo.
Enthousiast op.
Heel enthousiast.
Nee, dat is het zakje. Kijk uit. Kan je het ruiken?
Ja, nou, goed. Zo. Jemig.
Ja, nee, ja, klopt. Dat denk ik. Ja, ik snap je.
Dus
ja.
ik denk dat is denk ik ook het stukje ego. Die wilt altijd een probleem oplossen wat geen probleem is. Dat is het. Nee, dat is echt. En dat ga ik nu aan je uitleggen.
Oké. Okay.
Wij willen vaak iets oplossen wat niet opgelost hoeft te worden of waar geen oplossing voor is.
Mm-hmm.
Omdat de wereld is rond, het leven is rond, we leven, na het leven komt de dood en na de dood komt weer leven. Het is dat proces, je kunt proberen uit dat proces te stappen en een voorbeeld daarvan is... Nou ja, als we toch even technologie gaan pakken. Misschien ken je dat wel. Je hebt van die automatische stofzuigers.
Oh, ja.
En nou, dan kun je natuurlijk denken... Nou, probleem opgelost, ik hoef nooit meer te stofzuigen. Maar je moet nog steeds een keer schoonmaken. Want hij kan niet op het aanrecht, hij kan niet op je tafel. Dus de hele illusie van... Het probleem oplossen dat ik niet meer hoef schoon te maken, dus dat proces, gaat nooit gebeuren. Tenzij je echt de technologie zo ver komt dat alles wordt schoongemaakt voor je. En dan op een gegeven moment ga je echt nog wel denken, ja, maar wat doe ik dan met mijn leven nog? Want dan zit ik alleen maar weer voor de televisie. Dus... ik heb nu niet echt een heel goed voorbeeld ervan, maar...
Ik snap het denk ik wel.
Het stukje willen oplossen van iets wat geen probleem is, maakt het wel dat we
Ja. Maar willen we dat allemaal? Ja. Want als ik dan weer kijk, dan zijn mannen wel weer... Ja, dan ga ik even op yin yang. Ik vind mannen zijn wel meer oplossingsgericht.
Ja.
Dus ik denk dat mannen ook veel sneller in die oplossing willen zitten. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar een vrouw en een man in een relatie... en een vrouw komt thuis en die gaat klagen over die collega of zo... dan zegt een man heel snel, nou dan ga je toch daar en daar heen. Dan los je het toch zo en zo op. Terwijl, ja, sorry, maar ik wil gewoon even zeiken.
Ja, klopt.
En dat is, dus ik denk, ja. Maar ik denk wel ook een stukje dat het ook wel weer te maken heeft met de man en de vrouw. Tenminste, dat komt ook, ik heb dat boek toegelezen, vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars, andersom. Ja. Maar daarin komt ook naar voren dat, zeg maar, ja, weet je, ik bespreek het met 15 vriendinnen voordat ik met een oplossing kom. Terwijl mannen gaan in hun eentje zitten en die gaan het probleem van alle kanten bekijken en dan huppatee. We zijn heel veel meer actiegericht. Terwijl vrouwen zitten meer op het gevoel. Dus ik denk, dat stukje, we maken overal een probleem van. Denk ik, of we willen overal een oplossing voor.
Ja, dat ik denk dat meer is. We willen oplossingen vinden voor wat ik net ook over had, waar we in ons hoofd problemen van maken. Dus ik heb geen zin om zelf de afwas te doen, dus ik verzin een vaatwasser. Maar ik moet hem alsnog, ik moet die vaatwas alsnog inruimen.
En uitruimen.
En uitruimen.
Ja.
Dus je hebt het nooit, zeg je dat? Het zal nooit totaal opgelost worden, omdat de dualiteit er is.
Ik denk ook niet dat het essentie is om alles op te lossen.
Nee, dat is ook niet de essentie.
Maar de maatschappij, ook weer niet. Ja, ik weet, ja.
Het is een lastige.
Ja.
Maar,
ja, grappig.
Ja, maar wat jij zei over, juist omdat er nu, dat die technologie wel ons laat inzien weer. Ja, dan gaan we toch wel de vraag stellen, wat is de essentie dan? En wat heb ik hier nog voor betekenis in deze wereld? En wat wil ik betekenen voor deze wereld?
Ik denk dat dat ook, hè, want we zitten natuurlijk ook met technologie en dan ook in ons beroep. En bij ons beroep is het altijd, ja, maar... als ik kijk dan bij mijn beroep verpleegkundige, dan is het altijd ja, maar dat contact kan niet vervangen worden.
Nee.
En dan denk ik al, dat contact, dat is dus de verbinding.
Ja.
Dus wat hebben wij wel, wat bijvoorbeeld een robot of iets anders niet heeft, dat is die verbinding aangaan.
Ja.
Dus ik denk dat het de essentie is dat we met z'n allen gewoon in verbinding gaan staan. Lekker in een kringetje gaan staan. Ja. Niet per se, maar gewoon dat die verbinding, dat is... Ja, ik zie dat als de essentie van het leven.
Mooi. Zal ik nog maar eens even mijn...
Lees jij je boekje even voor.
Nou, dan gaan we weer terug naar die vraag waar het allemaal begon. Hoe zou een gezonde samenleving eruit zien? En wat verandert er dan op individueel en maatschappelijk vlak? Nou, ik heb eerst even een stukje geschreven en dan kom ik met een paar punten, ja?
Ja, is goed.
Een gezonde samenleving erkent ten eerste op collectief niveau haar verslaving van overconsumering, cafeïne, alcohol, vetten, suikers, schermgebruik, gokken, macht. En zoeken naar erkenning door materie te verzamelen. En ook de mate van... altijd gelijk te willen hebben. Door deze processen te erkennen en te accepteren zoals ze zijn, kan ze bewegen naar vergeving. Vergeving van haar eigen incompetenties. Hierdoor stopt ze met wijzen naar de ander en vergelijkt ze zich alleen nog maar met zichzelf. Het collectief bewustzijn van de samenleving verschuift naar een helpende en dienende geest, waarin het ego wordt gedegradeerd van machthebber tot dienaar van het menselijke en aardse welbevinden. Maar hoe ziet dat welbevinden eruit en wat verandert er in de huidige samenleving? Nou, eigenlijk dat hele stuk, eigenlijk wat ik net ook vertelde, het stukje hoe ik dat zie, dat hele ego-gedreven samenleving juist.
Mm-hmm.
Wat we zelf nog niet zien, dat is het allerlastigste. Hoe zie jij jezelf? En kun je echt eerlijk zijn naar die stukken. Maar ja, als alles buitenom jezelf precies hetzelfde is, wie gaat er dan aan de bel trekken van ja, dit is misschien niet de juiste manier om zo het leven te leven?
Ik denk dat we dat allemaal wel binnen ons... als je zeg maar in je referentiekamer is, dat dat niet hoort. Of dat het leven zeg maar allemaal zo om je heen hè, met al diezelfde mensen en zo. Ik denk dat je altijd wel van binnen... lijkt mij dat je altijd wel een stemmetje hoort of voelt van... is dit het nou? Of is er niet meer?
Ja.
Maar ik denk dat het alsnog is dat jij daar moet luisteren. En anders, wat ik ook kan bedenken, is dat jij... ik zei in het begin ook, ik voel mij iets ouder dan dat ik mijn kalenderleeftijd zeg.
Oh ja, ja.
Dan kom je op dat zielsniveau. En ik denk ook dat jij bijvoorbeeld je eerste leven, dat jij als je net een nieuwe ziel bent, dat je dan wel in één keer alleen maar volgt. Of dat je wel gewoon een baan hebt van 9 tot 5.
Ja.
Maar dus hoe meer levens jij hebt gehad, dat je dit dan gaat begrijpen en dat er dan steeds meer dat stemmetje binnen zegt, is dit het nou?
Ja. Sterke intuïtie.
Ja, maar denk je dat je als je eerste zielsleven dat dit al hebt? Dat je dit dan al kan ervaren? Dan ben je wel meteen heel snel verlicht, lijkt mij.
Ja, ik weet niet of dat per se om verlichting dan gaat. Maar als wij het weer even... Als we het toen net hadden helemaal in het begin over... gewoon het gedeelte muziek. Ik denk de mate waarin we onszelf afsluiten en elke keer juist wegbewegen van onszelf door televisie, telefoon, altijd maar externe prikkels zoeken om ons soort van die leegte op te vullen, maar nooit echt meer de tijd en de moeite steken in niks doen. En juist in het zijn, dus niks doen in het zijn van het zijn, gewoon je bent.
Ja.
Heeft het onderbewuste, krijgt veel meer doorgang naar het bewuste toe. Omdat elke keer als je met externe prikkels bezig bent, ben je bezig met focus. En focus is van je bewuste brein.
Mm-hmm.
Maar dat onbewuste brein zit gekoppeld aan je zenuwstelsel. Zit gekoppeld aan die emotionele laag. Van het zijn van een mens. En doordat je juist... doordat je letterlijk de tijd gaat geven om... van beneden naar boven informatie te laten stromen... in plaats van altijd maar van buiten en van boven naar beneden dus.
Ja, dat snap ik.
Maar dan ben je denk ik ook wel in staat om meer te gaan luisteren naar jouw dieper liggende verlangens en jouw zingeving.
Maar heb je daar niet al een aantal levens voor nodig, denk jij dan?
Ik weet niet, ik ben niet zo goed in dat...
Zielestuk.
Nee, weet ik niet. Durf ik ook niks over te zeggen. En ik heb daar zelf ook nog geen ervaring mee of een beeld mezelf over. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar een... soort van over te filosoferen. We kunnen het wel doen, maar dan heb ik niet het gevoel dat ik dan echt vanuit gevoel kan spreken. Maar dat het dan te veel wordt op een
denkniveau.
Rationeel denkniveau. Maar jij dan? Wat?
ik voel dat dus wel zo. Ik voel wel dat dit... Ja. Maar ik denk dat... Dat voelde ik wel toen ik al heel jong was. Dat ik denk... Ik ga altijd met oude. Het had zeg maar allemaal punten. Ik ging met oudere mensen om. Ik had er ook weer een hond. Oh, hallo.
Kom maar. Go.
Joppa. Oh, zal ik even de bal gooien?
Kom. Ja, gooi de bal maar. En dan kom ik terug bij jou. Oh.
Daar.
Oh.
Maar.
Pak ze mij. Ja, wel met je bal.
Geweldig.
Nee, ja, ga verder.
Ik denk dus wel dus dat, zeg maar... Ik heb dat gevoel altijd al een beetje gehad dat ik wat ouder ziel ben. Dus dat ik daardoor wel al sneller bij dit stuk kom.
Mm-hmm.
Van het zijn en van het verbinden en van de essentie.
Ja, ja.
En ik denk als jij net hier op aarde komt, dat jij dan hele andere doelen en lessen hebt.
Ja, dan heb je eigenlijk nog een wit papiertje zonder
inkgekleurde
vakjes. Heb je nog geen geen, hoe noemen ze dat, een databank.
Zeg ja, maar, je hebt nog geen harde schijf, zeg maar.
Of een gevulde harde schijf. Ja. Je bent gewoon een lege harde schijf. Die nog allemaal vol...
Die nog allemaal lessen moet leren, ja. Maar... Ja, oké, okay, ja. Okay. Dat is een beetje wat ik denk. Maar jij had nog meer tracks, vertel.
Oké, dan de vraag die ik weer aan mezelf toestelde. Maar hoe ziet dat welbevinden eruit en wat verandert er in de huidige samenleving? Ik had 7 puntjes, en dan gaan ze, ik heb ze even kort. Dus thuis niet denken van het is incompleet, klopt. Het is incompleet af en toe, maar om een beeld te schetsen. Ik ben geen politici die nu een heel beleid heeft uitgeschreven. Maar punt 1. De supermarkt zal failliet gaan of zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Want men kiest weer voor organische voeding. Dus 60-80% wordt niet meer gekocht in supermarkten.
Tof.
Puntje 2. Men stopt massaal met stemmen op de politiek en gaat weer aan de slag in hun community / gemeente. Er vindt dus decentralisatie plaats. Hallo!
Hallo!
Hier komen ze weer hoor.
Leuk om op hondenveld te zitten. Goed idee was dit, Jeff.
Ja, lekker. Is het wel een strandzondje. Nu zo wel even bakkie nog. Puntje 3. De onnodige digitale apparaten, zoals een televisie of een tablet, worden de deur gewezen en men maakt weer contact met de natuur en zichzelf. En daarin kun je ook denken aan stukjes gewoon wandelen, weer boeken lezen, mediteren, ontwikkelen of name it, whatever... Het is, maar dat zijn vooral dingen waar je echt met jezelf aan de slag mee bent. Mm-hmm. En niet met een apparaatje ertussen. Nou, oké, goed. Puntje 4. Er wordt een nieuw schoolsysteem ontwikkeld waarin het kind de aandacht krijgt om zich te ontwikkelen in zijn kwaliteiten. Dus er wordt ook meer gezien... wat zijn interesses zijn en daar wordt op voortgeborduurd.
Tof.
5. De farmaceutische giganten verliezen hun macht en we streven opnieuw naar natuurgebaseerde medicijnoplossingen. En daarbij als onderschrift een renaissance van de oude wijsheid. Puntje 6. Oh, ik zie dat ik 8 punten heb. Nou, puntje 6. We gaan kleiner wonen omdat we af zijn van onze consumeringsverslaving. Hierdoor komt de land vrij voor voedselverbouwing. En ik zat vanochtend, stond in mijn tuin en toen moest ik nadenken hoe dat een beetje eruit zag. Maar ik dacht van, we zouden eigenlijk soort van allemaal een soort van een buurtkas of zo met z'n allen hebben waar je gewoon simpelweg naartoe komt. En je hebt ook meer vrije tijd.
Tuin van Kaya, bedoel je?
Ja,
zeg maar.
Zoiets.
Ja.
Een beetje meer vrije tijd ook in mijn beeld van een gezonde samenleving. Dus ook meer tijd om je eigen voedsel te verbouwen met elkaar.
Ja, want je hebt geen 9-tot-5 baan meer. Ja, oké, okay, ga door.
En omdat je meer ruimte hebt gecreëerd. Omdat je gewoon niet zoveel groot hoeft te wonen met alle toeters en bellen erop en eraan. Punt 7. Doordat ons ego is gedegradeerd tot dienaar, laten we het ikke-ikke-ikke-syndroom los en zien we het grotere geheel. Hierdoor worden er belangen nagestreefd die de burger dient en niet de oligarchen en de marionettenpoppen.
Mooi, mooi, mooi.
Puntje 8. De meeste planten en hun kennis worden ingezet om dit herwonnen bewustzijn te ondersteunen en te begeleiden. Nou, dat was mijn hele betoog op een gezondere samenleving, hoe ik dat voor me zie.
Ja, ik volg je daarin. Ik sta wel achter je daarin, hoor. Ik vind dat wel mooi. Ja, ik denk dat... Ik voel wel dat dat wel zo is. En ik denk wel... Ik denk dat heel veel mensen het zeggen, maar ik voel wel dat we in een periode zitten. En hoe lang die periode gaat duren, geen idee. Maar ik voel wel dat het bewustzijn aan het veranderen is. En ik voel dat we...
En dat in mensen wat voor manieren of... Wat voor manieren kom jij dat tegen in je dagelijks leven? Dat het bewustzijn verandert van mensen?
Nou, ik denk ook de mensen die ik spreek... Dus ook, zeg maar, hoe mensen praten en waar we het over hebben, waar de interesse liggen. Mm. Daar denk ik dat, daar voel ik het en ervaar ik het, dat het, zeg maar, verandert. Ja. Ja, en ook twee keer en ook even afvragen, is het echt zo? En niet in één keer klakkeloos overnemen, maar ook je eigen research doen.
Ja.
En voelen wat voelt goed, wat voelt niet goed. Dus weer die verbinding. Met jezelf.
Dan sluit hem ook gewoon af met de verbinding.
Ja, ik denk dat het is. Hè, Jeff.
Verbinding is het antwoord uiteindelijk, denk ik.
Dat denk ik ook. Ik denk als je daar, ja... Ja, mooi.
Nee, doe maar nog even een laatste zegje en dan...
Mijn laatste zegje?
Ja.
Nou, dan ga ik denk ik weer een hele ander onderwerp aanpraten. Maar ik denk dat we daar weer heel lang over kunnen praten. Nee, ik denk, ik zou hem dan afsluiten met zeg maar... Ik denk dat voor mij voelt de essentie dat dat de verbinding is. De verbinding met jezelf en de verbinding met de natuur en de verbinding met de anderen. Ja, ik denk dat wel een mooiste laatste zin is. Dat is wat ik ervaar. En ik, dat is ook mijn jaarthema dit jaar. Dus dat is ook wel de verbinding.
Goed. Ja. Sluit hem daarmee af. Bedankt.
Dank
je. Nou, voor de mensen thuis, bedankt voor het luisteren. En als je de podcast leuk vond... Delen met vrienden. Ja, laat een beoordeling achter op Spotify of deel hem op je Instagram / Facebook / TikTok. Weet ik het wat je allemaal hebt. Maar dan wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. This audio was created with podcastle.ai.